Ik geloof dat God een werk werkt en dat is niet te keren. Dat is echt niet te keren. Ook al denken wij soms van, we gaan een andere weg of een ander pad op. Ik geloof dat hij gaat bewerken dat in deze plek, er werd zo pas ook gebeden voor de stad Franeker. En ik heb geloof voor de stad Franeker. Dat al de gelovigen die hier wonen, en dat zijn er velen, dat die op enig moment, en wanneer dat zal zijn, weet ik niet, dat die weer bij elkaar komt. Even iets over mijzelf. Sommigen die kennen mij. Ook gelet op het feit dat we hier toch de afgelopen winter, begin van dit jaar, geweldige avonden hebben gehad. Waarin we hebben gesproken over onder andere Gods feesten, de feesten van Israël. En we hebben het ook gehad over de verbonden. En vorige week, nee deze week, afgelopen week, hebben we een serie afgesloten met de viering van het Pesachfeest, de sedermaaltijd. Hoe bijzonder was dat? En iets kort over mezelf. Sommigen kennen mij, sommigen ook niet. Ik ben geboren in Seksbierum, hier vlakbij. En ik ben gelukkig getrouwd al meer dan 40 jaar met Jeltje. Ze laat jullie ook groeten. Ze kan helaas niet vandaag, want ze gaat naar Ede om de kleinkinderen te passen. En getrouwd, we hebben 4 prachtige kinderen. En ik heb 6 kleinkinderen. En ik ben ooit, als we het hebben over het kerkelijk erf, ik ben opgegroeid in een traditionele gemeente in Seksbierum, de Gereformeerde Kerk. En ik dank mijn ouders nog tot op de dag van vandaag dat ze mij hebben grootgebracht met het woord van God. En toen zijn we getrouwd in 76. We zijn gaan wonen in Leek. En op een gegeven moment kwamen wij ook tot de ontdekking van, goh, Gods woord is zo machtig en krachtig. En het woord begon te leven. En vandaar ook dat we op een gegeven moment in de jaren 70 een keuze hebben gemaakt. Een persoonlijke keuze voor Jezus. Ons hebben laten dopen door onderdompeling en dat was toen een strijd. En toen hebben we jaren in Leek gewoond, Groningen. Gingen toen ook naar een evangeliegemeente in een heel klein plaatsje vlakbij Roden. En daar hebben we een geweldige tijd gehad. En in 1990, heb je even een beeld, in 1990 zijn we komen wonen hier in deze prachtige stad. Terug naar de roots. En ik weet nog dat toen in die periode iemand in die evangeliegemeente in Roderes was dat. Die zei tegen mij van, goh, als je naar Franeker gaat, dan weet ik wel een gemeente voor je. En dat was de Pinkstergemeente van broeder Bechler. Arie die kent hem. We hebben het er pas nog even over gehad. Nou, toen zei ik tegen die mevrouw, ik zei van nou, als we daar wonen, dan gaan we wel zien hoe en wat en waar de Heere ons naartoe leidt. En hij bracht ons hier, in de Vrije Baptistengemeente in Franeker, waar toen Ludiefabriek de voorganger was. Nou, ik zal alles niet uiteraard uit de doeken doen, dat hoeft ook niet. We weten dat er in kerkelijk Nederland her en der diverse dingen gebeuren. En ik heb ontdekt, dat is bijna overal het geval geweest. Iedereen heeft wel een verhaal. En op een gegeven moment hadden wij zoiets van, wij moeten even afstand nemen van het gebeuren hier in Franeker. En toen zijn we ook kerkelijk, zijn we jaren naar Drachten gereden. Naar de battlegemeente van broeder Bottenblij. En daar hebben we een geweldige tijd ook gehad. En ik geloof ook dat ik mag zeggen dat er voor ons toen, althans voor mij persoonlijk, een tijd ook van herstel gaande was. Maar op een gegeven moment, na jaren naar Drachten te zijn gereden, kwamen we tot de ontdekking van, die afstand is toch wel ver. Niet alleen zondags, maar ook door de weeks moest je er vaak naartoe. En ja, dat werd ons te ver. En ik geloof dat zeg ik nu, dat God bewerkt dat wij ook, laat ik het zo maar zeggen, geestelijk weer steeds dichter bij Franeker komen. Gek, hè? Vanuit Drachten zijn we op een gegeven moment in de Wijngaard in Leeuwarden terechtgekomen. En misschien is dit wel profetisch wat ik uitspreek. Ik geloof, en we leven in hectische tijden, ik geloof dat we op enig moment, wanneer dat zal zijn, weet ik niet, maar dat we bij wijze van spreken economisch, financieel gezien niet meer in staat zullen zijn om met de auto verre reizen te maken om naar een gemeente te gaan. Hoe prachtig en hoe mooi ook en hoe groot ook. We gaan een tijd meemaken, en ik geloof dat, en God is dat aan het bewerken, dat we plaatselijk, daar waar we wonen, hier in Franeker, dat er weer een tijd komt dat we weer samen God de eer, de dank en de lof gaan brengen. Ik geloof dat. En ik zie er naar uit. En daarom vind ik het ook zo wonderlijk dat ik na een omzwerving, want zo zie ik dat, hier vanochtend sta. Jeltsje, mijn vrouw, die was de afgelopen woensdag was die mee en die zei op een gegeven moment tegen mij in voorbereiding naar deze dienst. Toen zei ze tegen mij van, ga je het weer over Israël hebben? Ik zei ja. Dat ga ik. Want het leuke is, ik werd een 2 maanden terug opgebeld door een jeugdleider van de gemeente, de Wijngaard. En die belde mij op en hij zei van, goh, Jan, zou jij eens op een jongerenavond willen spreken over Israël? En dan met name Israël in de 21ste eeuw. Nou, ik zei, ja, dat wil ik heel graag. Dus ik ga vanavond ga ik naar de jongeren in Leeuwarden en daar gaan we het hebben met elkaar over Israël in de 21ste eeuw. En dat doen we dan, want de jongeren, nou ja, die doen dat wellicht op een andere manier dan ik als wat ouderen dat doe. Hij zei van, houd rekening mee dat de jeugd graag discussieert op basis ook van stellingen. Dus ik heb inmiddels ook al 12 stellingen bedacht die ik vanavond meeneem. En die gaan we daar bespreken. Israël. Ja, ik kan het niet nalaten om daar niet over te spreken. Ik heb ooit aan God een belofte gedaan dat ik om, staat ook in de Bijbel, dat ik om Sion's wil niet meer zal zwijgen. Totdat hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde. Die belofte heb ik gedaan. En daar hou ik me aan. Hoe vervelend misschien anderen dat ook zullen vinden. Maar ik kan er niet omheen. Waarom niet? Omdat dit woord, het woord van God, Joods is. Omdat mijn verlosser, Jezus de Messias, een Jood is. Joods bloed heeft jou en mij gereinigd. We hebben dat gevierd afgelopen week. En gisteravond eindigde het Joodse Pesachfeest. Naast het feit dat we actief lid zijn van de gemeente De Wijngaard, ben ik ook actief verbonden als vrijwilliger bij de internationale christelijke ambassade in Jeruzalem. En ik heb een kleine videoclip heb ik gevraagd aan de mensen van de techniek. Aan Ronnie, Johan en Jan zie ik ook, oude bekenden. Om die videoclip even te laten tonen, want dat brengt ons vanuit dat werk van de internationale christelijke ambassade Jeruzalem ook even naar deze tijd. Naar het gebeuren wat wij heden ten dage aan ons voorbij zien gaan komen. En wat voorbij trekt. Zullen we even kijken naar een videoclip? Mag die aan?
Russia's invasion of Ukraine has set off the largest refugee crisis in Europe since World War II. The intense fighting has already forced nearly 3 million people to flee the country. Amid this immense tragedy, the Christian Embassy is working with Israel and the Jewish Agency to bring out thousands of endangered Ukrainian Jews and bring them safely back to Israel. We are especially concerned for Holocaust survivors in Ukraine, who have already seen enough horrors and wars in their lives. Right now, the ICEJ is working with an Israeli partner on the ground in Ukraine to locate and extract Holocaust survivors and then bring them safely home to Israel. We have a list of 75 Holocaust survivors scattered around the country. One by one, they are being picked up in vans and brought to safer areas. Many must decide if family members will also come. Within a few days, we hope to have them safely in Israel. The survivors are very grateful for our help.
Ми благодарны всем. Спасибо США, спасибо Израилю, спасибо за наше спасение.
Огромное спасибо Юрию Булину за то, что мы выбрались из этого пекла, и мы чувствуем себя в безопасности. Большое вам спасибо всем.
And Israeli officials also appreciate the special effort to rescue Holocaust survivors from the war in Ukraine.
השגרירות הנוצרית, אני רוצה להודות מכל הלב על העזרה לניצולי השואה שכל כך, כל כך צריכים את העזרה שלכם. תודה רבה בשם העם היהודי.
I want to thank all of our friends from the Christian Embassy for your support, for your prayers, for your donations, helping us bringing more Jews from Ukraine to Israel. It is a blessing. God bless you.
Please join us in rescuing Holocaust survivors and other Jews from the clutches of this brutal war in Ukraine. The need to help them reach Israel has never been greater. Donate today at give.icej.org/Ukrainian Aliyah.
Dank jullie wel. Ja, dit is vandaag de dag wat we zien. 21ste eeuw, 2022, zien we dit aan onze ogen voorbij gaan. Ik vind dat heel bijzonder. En ik trek wat dat betreft ook, als ik het heb over Israël in de 21ste eeuw, ik probeer ook vanochtend samen met jullie wat parallellen te trekken tussen toen, tussen nu en ook toekomstgericht. Want als we het hebben over de Exodus, dan hebben we dat pas gevierd. Met Pesach wordt herdacht dat God zijn volk uit de slavernij van Egypte heeft geleid. Een Exodus onder leiding van Mozes, Aaron en zijn zuster, hun zuster Mirjam. Maar vandaag de dag zien we opnieuw in de 21ste eeuw een Exodus. Een exodus vanuit de wereld, vanuit de volkeren waar ze naartoe gegaan zijn, verstrooid onder de volkeren. En in Jeremia, die tekst die mag je wel tonen, in Jeremia 23, vers 7 en 8, daar staat het volgende. Daarom zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veel eer, zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het noorderland en uit al de landen waarin hij hen verdreven had. En zij zullen op hun eigen grond wonen. Waar is die grond? Israël. Waar is dit moment veel gaande in de wereld? Een exodus. Groter, zo zegt deze tekst, dan die er zal zijn ooit vanuit de Exodus van Egypte. Even kort, we hebben daar natuurlijk de studies ook over gehad. We hebben het gehad over de verbonden die God gesloten heeft met Israël. Toch even wat geschiedenis, en ik noem dat maar even Israël in vogelvlucht, wat de geschiedenis betreft. Nou, we kennen het natuurlijk allemaal vanuit onze opvoeding, waarschijnlijk aan tafel de Bijbel gelezen, in de kerk erover gehoord. Maar God begon een volk uit te kiezen en dat begon bij Abraham. God riep Abraham en door Abraham, Isaac en Jacob kwam er uiteindelijk het volk Israël. En God, de heilige Israëls, verbindt en verbond zijn naam aan Abraham, Isaac en Jacob. Zo wordt hij ook vaak aanbeden, zo wordt hij ook vaak aangeroepen als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, dan gaat Abraham op pad, Isaac wordt geboren, Jacob wordt geboren en op een gegeven moment komt er een hongersnood in het land waar ze zitten. En in Egypte is er een overvloed en dan vertrekken ze naar Egypte en daar leven ze 400 jaar, moet je nagaan, 400 jaar leven ze in ballingschap. 400 jaar in ballingschap. En het is pijn, moeite, zorg, verdriet. Ze moeten als slaven werken. En dan komt er op een gegeven moment het moment dat God, als het ware, de klaagzang van zijn volk hoort en hij stuurt Mozes en Aaron. En ze worden gered. Ze gaan op pad. Ze worden dankzij God uitgeleid uit de slavernij van Egypte. Ze worden uitgeleid. Ze worden gered van de plagen en de krachten en de machten van Egypte. Ze worden verlost door het offer van een lam. Bloed aan de deur gesmeerd. Toen de engel van de dood dat zag, ging die voorbij. En ze werden aangenomen tot kinderen van de Allerhoogste. En ze vertrokken de woestijn in. 40 jaar lang. Dwalen, trekken door de woestijn met een en al gemurmureer. Nou, God heeft verbonden ook met zijn volk gesloten. Met Israël. In totaal zijn er 7 verbonden. 3 zijn met de hele mensheid gesloten en 4 zijn er gesloten met het volk van God. Sommige verbonden zijn voorwaardelijk en sommige zijn ook onvoorwaardelijk. God zegt in zijn woord, je zult gezegend worden als je goed doet en je zult gestraft worden als je afwijkt van mijn geboden en andere goden naloopt. Nou, en dat doen ze. Dat hebben ze gedaan. En dat is ook een van de redenen waarom God op een gegeven moment gezegd heeft van, ik ga jullie verstrooien onder de volkeren. Zegen op gehoorzaamheid en vloek op ongehoorzaamheid. Ik heb mij wel eens afgevraagd ook, in de afgelopen tijd, hoe is het mogelijk dat het volk van God, wat verstrooid is in de wereld, hoe dat als het ware qua identiteit blijft bestaan? Want dat is het. Ze zijn bestaan gebleven ook daar waar ze naartoe verdreven zijn. Nou, een van de dingen die ze gemeen hebben met elkaar is dat ze de taal spreken, Hebreeuws. Ze leven van dag tot dag, zeker degene die het woord van God serieus neemt, ze leven bij de Torah, bij de onderwijzing zoals God die gegeven heeft. Ook dat houdt hun bij elkaar. Ze vieren de feesten zoals God ze heeft ingesteld. Leviticus, Deuteronomium kun je dat lezen. Het zijn de feesttijden van de Heer. Die ook wij ongelovigen uit de heidenen mogen meevieren. Wat hen ook vasthoudt is dat ze uitzien naar de komst van de Messias. Wij in Jezus, gelovig geworden, zien uit naar de wederkomst van Jezus de tweede keer. Maar de Joden zien dat als zijnde dat ze uitzien naar de eerste komst van de Messias. Waar ze ook zich aan vastklampen, als het ware, in de verstrooiing, is dat ze weten dat er ooit een koning zal komen die het volk verlost en die de wereld verlost. Ze zien uit naar het koningschap wat God gaat herstellen ook voor Israël. De belofte die God doet, ook al in het Eerste Testament, het Oude Testament, is dat er ooit een verlosser zal opstaan vanuit het volk. De Messias. En Jezus die wordt geboren, en we hebben dat ook behandeld in een van de thema-ochtenden, avonden, dat Jezus' geboorte bijzonder was. Na 8 dagen na de geboorte wordt Jezus besneden. Na de reinigingsdagen wordt hij door zijn ouders meegenomen naar de tempel. Hij wordt als het ware, en wij doen dat veel in gemeentes, hij wordt als baby opgedragen aan de Heer. En Simeon en Hanna, die zegenen Jezus. En daarna vertrekken Jozef en Maria opnieuw terug naar Nazareth. Als Jezus 12 jaar is, gaat hij naar de tempel met zijn ouders om opnieuw, zoals gewoon was, te doen om de feesten te vieren. Hij vierde Pesach. En als 12-jarige verblijft Jezus in de tempel bij de rabbies. En we zien dan dat hij als het ware geestelijk volwassen wordt. Hij doet, zo noemen ze dat, bar mitzwa. Hij wordt geestelijk volwassen. En er staat in Matthäus, hij nam toe in wijsheid, in grootte en in genade bij God en mensen. Jezus groeit en komt op 30-jarige leeftijd, als het ware, tot volheid ook, om zijn bediening te accepteren. En Jezus kiest 12 mannen uit, 12 discipelen, die met hem optrekken. Die de wonderen en de tekenen zien gebeuren die Jezus deed. Jezus die preekt over het koninkrijk wat God gaat stichten. Hij geneest mensen. Hij raakt ze aan. Sommigen raken zijn gebedsmantel aan en komen tot genezing. De mannen zien als vissers, zien ze een rabbi die van hoge kwaliteit is. En ze trekken met hem op. En dan komt dat moment waarop Jezus op een gegeven moment ook in zijn onderwijs over gesproken heeft, dat hij zal sterven, dat hij zal lijden en dat hij als het ware als een lam die stom is voor zijn scheerders naar de slachtbank zal worden geleid en zijn leven zal geven. Nou, dan krijg je verwarring ook bij de discipelen die zeggen van nou, allemaal nooit niet. Dat zullen we gaan verhinderen. Maar Jezus gaat in gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. En we hebben dat gevierd. Hij hangt als het ware aan het kruis voor jou en voor mij tussen hemel en aarde. En zijn bloed heeft gevloeid tot vergeving van zonden. Maar na 3 dagen gebeurt er een machtig wonder. Jezus staat op uit het graf en hij leeft. En dan verplaats ik mij van toen, in die periode, ook even naar nu, de dag van vandaag. Jezus staat op uit de dood. Engelen bij het graf, die zien daar de vrouwen die daar dagelijks komen om te salven, om het graf te bewaken, om het graf en degene die daar ligt, om die te eren en te dienen. Dan staan er op een gegeven moment, komen er engelen en die verschijnen aan de vrouw. Hoe bijzonder, hoe bijzonder. Engelen verschijnen aan de vrouwen en de engelen zeggen, Jezus is opgestaan. Degene die je zoekt, is hier niet. Nou, en dan denk ik, dan ontstaat er iets bij die vrouwen van enthousiasme, van geluk, van blijdschap, van vreugde. En nou, ik stel me zo voor, toen hadden ze natuurlijk geen mobieltjes, geen WhatsAppjes. Ik zat nog te denken van nou, als ze in die tijd zouden leven met WhatsApp en weet ik wat allemaal, dan zouden er vast WhatsApp-groepen zijn van de discipelen. De vrouwen zouden een aparte WhatsApp-groep hebben. En dan denk ik van nou, dan zou er heel snel na zo'n gebeurtenis, zou er vanuit het graf naar de zaal waar de discipelen zaten, zou er geappt worden van er is een wonder gebeurd, het graf is leeg, Jezus is opgestaan. Nou, dat ging toen niet zo. Het zou nu wel zo gaan, denk ik. Maar de vrouwen die gaan naar het huis daar waar de discipelen zijn en die vertellen dat aan de mannen. In die tijd was het ook heel strikt gescheiden, mannen en vrouwen. Vrouwen stelden in toen de tijd, en dat is nog zo, in het Jodendom, ja, niet veel voor. Het was een mannenaangelegenheid. In de synagoges zie je ook een mannen- en een vrouwenafdeling. Maar Jezus openbaart zich, vind ik zo wonderlijk, het eerst aan vrouwen. Belangrijk. De discipelen, die horen dat, die zien die vrouwen. Nou, en die zeggen op een gegeven moment, dat staat ook in Matthäus in de evangelie, van nou, dit is, zo staat het er, dit is zotte klap. Dit kan niet, dit is bijna ongelooflijk, dit geloven we niet. Nou, Petrus is altijd een van de eersten die opstaat en die toch zoiets heeft van, ik weet het niet, laat ik toch eens naar dat graf gaan. Daar bij Golgotha. En Petrus gaat naar dat graf en verbaast zich ook in hoge mate. En heeft nog niet de reflectie van, oh ja, dat is ook zo. Daar heeft de meester, de rabbi, het steeds over gehad. Dat hij moest lijden en moest sterven. En dat hij na 3 dagen weer zou opstaan. Moet je voorstellen, mannen en vrouwen die dagelijks met Jezus opliepen, zijn wonderen en zijn tekenen zagen en niet konden geloven dat Jezus was opgestaan. Nou, dan lopen er op een gegeven moment, moet je nou even verplaatsen naar Jeruzalem, dan lopen daar 2 mannen op een gegeven moment, die zijn onderweg, Emmaus, de Emmausgangers. Die zijn onderweg, die zijn op pad en nou ja, die zijn nog verwonderd van datgene wat ze hebben meegemaakt daar in Jeruzalem. Een slachtpartij allemaal van lammetjes. Pesach vieren. De meester, onze rabbi, die gekruisigd is geworden en begraven is in een graf. Nou, en die praten daar onderling over met elkaar. En dan ineens loopt er iemand naast die beide mannen. Moet je voorstellen. Vandaag de dag. in de 21ste eeuw. Dat we het hebben over dingen als van met datgene wat er in de wereld gebeurt. Van hoe ver zijn we in de eindtijd. En moet je voorstellen dat opeens Jezus naast je loopt. Zo ook bij die twee mannen, die hebben het erover. En Jezus die dan uiteindelijk naast je loopt, die vraagt hun van joh, waar hebben jullie het over? Nou, heeft u niet gehoord dan wat er gebeurd is? Nou, dan wordt Jezus meegenomen in het huis en dan eten ze met elkaar. En pas dan, als ze met elkaar eten en Jezus het brood breekt, herkennen ze hem. Het is de Messias. Het is waarachtig. Hij is het. Hij breekt het brood. We zien zijn handen. Jezus, dat is heel bijzonder wat hij doet. Als hij met die mannen oploopt, dan vertelt Jezus als het ware de hele geschiedenis vanaf het begin van het ontstaan van het volk tot op het moment dat hij gekruisigd is als Jood. En ze wisten dat. En Jezus, zo staat er, bij die Emmausgangers, die onderwijst hen vanuit drie dingen. Jezus onderwijst hen vanuit de Torah, de vijf boeken van Mozes, want de evangeliën waren nog niet geschreven. Hij onderwijst hen vanuit de Torah en vanuit de profeten en vanuit de geschriften, vanuit de psalmen. Onder andere. En daar onderwijst Jezus hen uit en komen ze uiteindelijk, nadat Jezus het brood breekt, tot de ontdekking van, het is de Messias. Het is Jezus, Yeshua. Datzelfde zie je als Jezus op een gegeven moment verschijnt bij de discipelen. Ook dan zeggen ze van, daar staat iemand. Nou, en dan blijkt uiteindelijk ook opnieuw, nadat Jezus het brood breekt, dat ook de discipelen herkennen en bekennen van, dit is Jezus. Vraag vanochtend, die ik me bij je neerleg. Zullen wij Jezus herkennen als die weerkomt? Zullen wij Jezus herkennen als die weerkomt? Ik wil een gedeelte lezen uit Gods woord. We hebben al een tekst uit Jeremia gelezen. Maar ik wil toch een gedeelte lezen uit het boek Handelingen. En het is zo dat na de opstanding van Jezus, nadat Pesach gebeuren, het feest als het ware doorgaat. Zij, het Joodse volk, ziet dan op een gegeven moment al uit naar het volgende feest wat gaat komen en dat is Pinksteren. Na Pesach begint de omertelling, het wekenfeest. Wij kappen vaak na een bepaalde feestperiode van 2 dagen. Het Joodse volk viert 7 dagen feest, wij 2 dagen. Wij kappen dat dan af en nou ja, dan komt op een gegeven moment komt hemelvaart. En dan hebben we ook Pesach, nou dan hebben we het weer gehad. En dan uiteindelijk dan komt er ook nog eens kerstfeest. En that's it. Maar Gods volk leeft van feest tot feest. En die feesten worden gevierd in het licht. In het voorjaar en in het najaar. En als Jezus is opgestaan uit de dood, zo lezen we in Handelingen, dat gaan we lezen, dan onderwijst hij zijn discipelen nog 40 dagen lang. Waarover? We gaan het lezen. Ik lees het uit de NBG en dan staat daar, Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich, ook na zijn lijden, met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnde en tot hen sprekende. Waarover? Over al wat het koninkrijk Gods betreft. Dat waren de themaochtenden in die 40 dagen. Wij hebben het gehad in de themaochtenden over de verbonden. Maar dit ging over het koninkrijk Gods. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden. Belangrijke vraag. Een belangrijke vraag. Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen. Tot zover dat gedeelte. Heel belangrijk. 40 dagen lang na de opstanding van Jezus uit de dood krijgen we opnieuw nog een serie van 40 dagen waarin Jezus de discipelen onderwijst over het komende koninkrijk en het herstel van het koningschap voor Israël. En dan die vraag van de discipelen. Want dat was een vraag die brandende was op hun tong. Van Heer Jezus, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël, dat we eindelijk verlost zijn van die Romeinse overheersing? En dan zegt Jezus een belangrijk woord. Dan zegt hij, het is niet aan jou, het is niet aan jullie om dat te bepalen. Het is niet aan jullie. En eigenlijk dacht ik vanuit toen naar nu, vandaag de dag, hebben wij ook niet vele vragen. Ook in de tijd waarin we nu leven. Na 2 jaar corona. Corona is nog niet voorbij, maar we lezen er bijna niks meer over. En nu de situatie in Oekraïne. Hoe vaak hoor ik niet de vraag gesteld worden van, hoe ver zijn we in de eindtijd? Komt Jezus binnenkort? Ook wij hebben die vragen. Net zoals de discipelen die hadden. En ook toen zei Jezus van, het is niet aan jullie om die tijd te bepalen. Zelfs de engelen weten dat niet. Ook ik, Jezus zegt, ik weet dat niet. Dat is alleen voor beschikt aan de Vader. Die weet het. De vragen die wij stellen en die ik ook vaak op mij afgevuurd krijg van, hoe ver zijn we op Gods tijdsklok in de eindtijd? Nou, daar ga ik niet op in. Heb ik ook gezegd, zeg ik nogmaals, ik doe niet mee aan speculaties. Ook niet over het hoe, wat en wanneer. Waar ik wel op let, is dat ik let op de tekenen van de tijd. En dan kijk ik en daarom ook Israël. Dan kijk ik voornamelijk ook naar wat er gebeurt in het midden van de wereld, in Israël. En wij zien heden ten dagen, helaas, ook veel strijd, ook in Israël zelf, maar ook in de wereld om ons heen. Antisemitisme komt op, groeit. Matteüs 24, vers 36 en 37, zegt het volgende. Doch van die dag, dat is het antwoord op de vraag die de discipelen stelden, doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Daar kijk ik naar. Daar let ik op. En ook in de kerkgeschiedenis is er veel misgegaan. Ik las van de week nog een artikel van iemand die het had over de hervormers in onze traditionele kerkgenootschappen. En ik noem een Calvijn. Die op een gegeven moment in zijn studies heeft gezegd dat God Israël verstoten zou hebben. Dat hebben we wel ondergezeten, hè? Ik wel, in de kerken die dat leerden. Of als we de psalmen lezen, waar het gaat over ons volk, of over wij, of over zij. Dan vertalen wij dat in de gemeenschap, in de kerken en de gemeentes vaak naar dat wij dat zijn. No way. Als er in de psalmen gesproken wordt over ons volk, of wij, zij, dan heeft de psalmist het over het volk Israël. En wij hebben gezien, ook in de kerkgeschiedenis, dat kerken en ook gemeentes dingen van Gods volk hebben gekaapt. Zelfs in de Palestijnse wereld wordt gezegd dat Jezus een Palestijn was. Het kapen van het woord van God en als het ware het plaatsvervangende, het in de plaats komen van. Zo hebben we in de kerken veelal ook die dingen geleerd vroeger, ik wel. En het siert ons om ons daarvan te bekeren. En het woord te laten voor wat hij is. En te zeggen dat Israël een belangrijke plek ook in Gods plan heeft. Voor mij, nogmaals, geen speculatie. Maar ik kijk naar drie dingen in de wereld. In de eerste plaats is dat Jezus zegt, verkondigt het evangelie, te beginnen in Jeruzalem, Judea en Samaria en dan de hele wereld over. Dat is het eerste wat moet gaan gebeuren, voordat Jezus weerkomt. En vanuit Jeruzalem is het woord van God gegaan en de cirkel is bijna rond, zou ik zeggen, want het woord van God is bijna over de hele wereld gegaan en het komt weer terug, waar? In Jeruzalem. Dat is één. Het tweede waar ik op let is dat in 1948, na de verschrikkingen van de Holocaust, er weer een land is. Een land door God gegeven. Als het ware een volk wat is opgestaan uit de dood. En ze keren terug. We hebben dat gelezen in Jeremia. Hij zal ze vanuit al de windhoeken van de wereld, zal hij ze brengen. Waar naartoe? Israël. En dat zien we. We hebben het gezien. Joh, ik ben zo dankbaar dat ik in deze tijd leef. En dat de profetieën die we hebben gelezen, dat die heden ten dagen in vervulling gaan. Ja toch? Je ziet het met je eigen ogen. Nou, in de tijd van de Exodus uit Egypte hadden ze nog geen WhatsApp en geen digitale mogelijkheden, geen sociale media. Dat is ook zo wonderlijk. Daarom worden de feesten ook bij volle maan gevierd. Heb je dat wel eens begrepen? De grote feesten, wanneer worden die gevierd? Met volle maan. Vroeger hadden ze ook geen zaklampen. Toen ze uittrokken uit Egypte, hadden ze geen zaklampen. Dat was de maan die scheen. Dus tweede is, het volk van God komt terug. En Gods woord zegt ergens ook in de profetieën, er blijft geen één achter. Er blijft geen één achter. Hoe wonderlijk. Maar God doet het. Nou, nog niet al de Joden zijn terug. Dus ook Jezus komt op korte termijn nog niet terug. Ja, God kan de tijd versnellen, let wel. Ik ben heel voorzichtig. Maar er moeten nog heel veel terug. Want vergis je niet, ook in Amerika wonen nog 6 miljoen Joden. In de Oekraïne zitten op dit moment, of zaten, 200.000. In Rusland zitten op dit moment nog 300.000. Ze komen terug. We hebben het gehad over Jeremia 16 vers 16. God zendt vissers en God zendt jagers. Op dit moment zijn er in de Oekraïne jagers aan de gang die de Joden terugbrengen, terughalen en als het ware opjagen naar het beloofde land. Het tweede punt, het derde en het laatste punt. Wat gaat komen is het volgende. Dat het volk van God, wonend en werkend en levend in Jeruzalem, in het Midden-Oosten, op een gegeven moment zal zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Baruch haba, beshem Adonai. En als Gods volk op een gegeven moment fysiek niet meer aan kan, dan komt er uiteindelijk die roep. En dan zullen ze zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ik wil afronden. Afronden met een oproep ook vanochtend. Een oproep aan jou en ook aan mij. Een oproep tot trouw. Een oproep tot trouw. En als het ware een oproep tot een opwekking. Weet je wat ik zo fijn vind aan deze gemeente? Harmen die had het daar aan het begin over. Het is God die op een gegeven moment bepaalt en bepaald heeft dat deze gemeente er nog is. En wat ik daarin zie, dat is van jullie uit een stuk trouw. Complimenten. Ook namens de Allerhoogste. Complimenten ook namens de eeuwige, waarachtige God. Jou en mijn schepper. Een oproep vanochtend tot trouw. En die oproep die doe ik uit Hebreeën, hoofdstuk 12, vers 1 en 2. En daar staat het volgende. Daarom dan, laten ook wij, zo staat er in Hebreeën, nu we zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en alle zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, toekomstgericht. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en voleinder van het geloof. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt dan uw aandacht op hem. Op Jezus, de Messias. En die oproep doe ik vanochtend. Blijf met volharding de wedloop lopen. Ook hier in Franeker. De wedloop lopen die voor ons ligt. Houd je oog alleen, alleen gericht op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Zie op hem. Ik predik vanochtend een gekruisigde Jezus, die niet alleen gekruisigd is, maar is ook opgestaan uit de dood, als eersteling, die jou en mij gered heeft van de eeuwige dood. En ik zie uit naar datgene wat voor ons ligt. Jezus komt terug. Waar? Jeruzalem. Daar zullen we hem zien. Zullen we bidden? Eeuwige waarachtige God, schepper van hemel en aarde, schepper van ons leven. U die ons gemaakt heeft als kroon op uw schepping. Dank u dat u ook gezegd hebt, in Genesis al, als Vader, Zoon en Heilige Geest, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Ik dank u voor het wonder dat u ons gemaakt hebt. En ik dank u ook dat uw Zoon, Vader, Jezus, de Messias, dat die naar deze wereld is gekomen als mens geworden is, doch zonder te zondigen, dat Jezus de weg gegaan is van het kruis. En ik dank u dat u het volbracht hebt. En dat u ons, naast ook uw volk, gered hebt van de eeuwige dood. En ik dank u dat we door het offer van Jezus opnieuw in een hernieuwde relatie met onze hemelse Vader zijn gekomen. En ik prijs u daarvoor. Ik dank u, Heer Jezus, dat u nu zit aan de rechterhand van de Vader en dat u de Heilige Geest ook gezonden hebt naar deze wereld. En dat is ook het feest waar we naar uitzien, waar we naartoe gaan. Vanuit het Pesachfeest naar het Wekenfeest met de uitstorting van de Heilige Geest. En die is er, ook nu, ook op dit moment. En het is de Heilige Geest die jou en mij door en door kent. En ik weet niet hoe je hier zit. Maar je mag vanuit het woord van God, wat we gehoord hebben, mag je zoals je bent, door hem gemaakt, als het ware nu komen bij Jezus. Jezus openbaart zich aan jou. Nu op dit moment. Hij laat zijn handen zien. Net zoals bij de emmersgangers. Hij onderwijst je. Hij zal je zeggen de weg die je gaan moet. Houd je oog alleen gericht op Jezus, jouw leidsman en voleinder van het geloof. En hij zal door zijn geest jou en mij de weg wijzen. Ook hier in deze stad. Ook hier in deze omgeving. En dat we ook als gelovigen in Jezus Messias, dat we een getuige mogen zijn voor de wereld om ons heen. Want ik geloof dat er tijden en dagen gaan komen dat mensen zullen snakken en verlangen naar het evangelie. En ik bid, Vader, dat dan de deur van dit gebouw en de toegang geopend zal zijn. In Jezus' naam. Amen.